wat ik wilde worden?
Schrijver,
juf,
ontwerper,
zangeres,
kapper,
wetenschapper,
klokhuispresentator,
journalist
of toch
meubelmaker,
documentairemaker,
zorgverlener?
Nee, wetenschapper.
Ja, wetenschapper. En om wetenschapper te worden moet ik wel promoveren. Maar verhalen van hoge werkdruk, stevige competitie en gebrek aan vaste contracten schrikken mij af. Moet ik zo'n carrière wel willen? In deze vijfdelige podcastserie zoek ik, Fenna Itsma, een antwoord op deze vraag. En dat doe ik samen met MARA-redacteur Suzanne Wiggers.
Ja, dat ben ik. Ik moet er zelf niet aan denken aan promoveren, want ik vond één scriptie echt al wel lang genoeg. Maar ik vind het daarom dus wel heel fascinerend hoe promovendi dat doen. Waarom vinden zij het zo leuk om 4 jaar lang met ja, eigenlijk hetzelfde onderwerp bezig te zijn? En nou ja, jij vond het niet zo erg, hè, die scriptie? Want je hebt het 2 keer gedaan, of 3 keer eigenlijk. Want je hebt 2 masters gedaan.
Wij hebben samen journalistiek en nieuwe media gedaan. En ik heb nog een master geschiedenis gedaan. Tijdens die 2e master in geschiedenis ontstond bij mij het idee om te gaan promoveren. Omdat ik het maken van die scriptie gewoon heel erg leuk vond.
Ja, dat is wel veelzeggend, hè? Want dat had ik dus totaal niet. Maar waarom twijfel je er dan toch over?
Ik vertelde over dit plan bij mijn scriptiebegeleider, Maartje Jansen. En zij was eigenlijk niet direct enthousiast over mijn idee om te gaan promoveren.
Nou, dan moeten we daar beginnen, denk ik.
Hi. Hoi. Hoe is het?
Ja, goed.
Hoi. Nou, goed, hoi.
Hoi.
Welkom, Maartje.
Ik ben Suzanne.
Ja, zullen we even kijken of het vergaderzaaltje
levensgeschikt? Ja. Maartje Jansen is universitair hoofddocent bij geschiedenis en zij was mijn scriptiebegeleider. Ze legt uit waarom zij niet direct enthousiast werd over mijn idee om te gaan promoveren.
Eigenlijk een hele moeilijke werkomgeving waarin je eigenlijk steeds je moet bewijzen. En dan heb ik het vooral weer onderzoekskant ervan, hè. Beurzen aanvragen, heel belangrijk. Je hebt heel veel tijd aan het schrijven van aanvragen, heel kritisch naar kijken. Maar dat is maar één van de redenen dat ik eigenlijk een beetje het enthousiasme altijd standaard een beetje probeer te temperen. En de tweede reden is, de afgelopen 10 jaar, of misschien zelfs de afgelopen 5 jaar, is het nog veel zwaarder geworden. En dat zien we eigenlijk terug in cijfers over de mentale gezondheid van promovendi. En er zijn hele schrikbarende rapporten eigenlijk de laatste jaren over verschenen. Hè, dat ongeveer de helft van de PhD's kampt met mentale klachten. Die soms tot burn-out leiden. Ja. Nou, en als je dat weet, dan vind ik dat je niet zomaar kan doen alsof er niks aan de hand is. Als iemand zegt, ik wil graag gaan promoveren. Dan moet je in ieder geval dat vertellen, vind ik.
Nou, ik ben hier dus wel door aan het twijfelen geslagen. Dat begrijp je misschien.
Ja, dat begrijp ik heel goed. Dat klinkt inderdaad niet al te best. In de volgende afleveringen gaan we ook verder kijken naar deze problemen. Maar ik denk dat we eerst helder moeten krijgen wat een promovendus eigenlijk doet 4 jaar lang. Wat hebben ze aan het eind gemaakt? En misschien is het dan handig om te beginnen bij geschiedenis.
Ja, want daar zou ik inderdaad in willen promoveren. We spraken Geke Burger en die promoveert in maritieme geschiedenis. En zij beschrijft een promotie als volgt.
Het idee is dat het natuurlijk gewoon een proefschrift komt te liggen. Dus dat is een boek vaak, waarin je dus al je onderzoeksresultaten presenteert. In ons geval is het een proefschrift van niet meer dan 100.000 woorden, even uit mijn hoofd.
Oké, 100.000 woorden. Nou, promovendus Philip Post die heeft een manier gevonden om het een beetje haalbaar te maken.
Aan het begin denk je, ja god, 100.000 woorden, dat is nogal wat. Maar als je het gaat opknippen in stukjes, dan denk je, oh, ja, 5 scripties, dat moet me wel lukken. Voor mij is het ook, was dat wel een manier om het juist makkelijker te maken.
Ja, dus als je gaat promoveren, moet je een proefschrift schrijven. Maar dat is nog niet alles.
We moeten op dit moment ook nog onderwijs geven. Dus dat komt er ook nog bovenop.
Is dat verplicht voor elke promovendus?
Ja, bij geschiedenis Leiden wel. Maar ik zit bijvoorbeeld in een project wat samenwerking is met archeologie. De faculteit archeologie hier in Leiden. Dus mijn directe collega is archeoloog. En hij hoeft dus in zijn promotie geen onderwijs te geven.
Oké, dus je doet een onderzoek. En in de meeste gevallen geef je ook nog colleges. Er zijn trouwens verschillende manieren om aan een promotieplek te komen. Geke en Philip reageerden op een bestaande vacature. Dan gaat het om een onderzoeksproject dat door hoogleraren of een universitair docent is opgezet. En het onderwerp staat dan dus al vast. Maar Jules Eijk, die spraken we ook, die diende zelf een voorstel in.
Wat ik heb gedaan is een aanvraag gedaan bij de NWO, dus de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. En die aanvraag, dat loopt daar heb ik een klein jaar over gedaan, denk ik. Dus in die tijd begin je al met uitwerken van je project en het idee formuleren en bronmateriaal verzamelen, literatuuronderzoek, et cetera. Zeker als je meer kans wil maken bij de funding aanvraag, is het handig als je kan laten zien van, nou, ik ben al een beetje begonnen. Ik heb al wat voorwerk gedaan in mijn onderzoek of wat dan ook. Ja, dat kan niet bij alle vakgebieden, maar in mijn geval, ik lees gewoon een hele hoop historische tekst. Dus dat is goed te doen.
Oké, en hoe je aan die promotieplek komt, dat beïnvloedt ook weer of je in een team werkt of alleen. Geke werkte bijvoorbeeld in een team, wat voor haar ook een voorwaarde was om überhaupt te solliciteren op een promotieplek. Maar Jules werkte juist alleen en daar ziet hij toch ook wel de voordelen van in.
Aan de ene kant is iedere dag sociaal contact met collega's die zich bezighouden met jouw vakgebied heel praktisch en stimulerend. Ja. Aan de andere kant betekent het ook dat ik geen druk heb van collega's die zeggen, oh, ik heb al gepubliceerd en 4 artikelen eruit en weet ik het. En dat heb ik niet. Ik heb gewoon mijn begeleiders die zeggen, ach joh, die dissertatie komt er wel. Doe maar gewoon je ding nu.
We vroegen Filip tot slot welke eigenschappen een promovendus moet hebben. Vlak daarvoor had hij gezegd dat hij niet altijd even secuur is in het bijwerken van zijn voetnoten.
Als ik dit niet vertaald had van die voetnoten, had ik gezegd, je moet heel secuur zijn. Maar ja. Daar kom ik nog niet meer weg. Nou ja, je moet in ieder geval, denk ik, toch een hele sterke motivatie hebben voor het onderzoek. Je moet het wel echt leuk vinden en ja, intrinsiek gemotiveerd zijn. 4 jaar of 5 jaar is best wel lang. En als je al na een paar maanden, na een scriptie bijvoorbeeld, denkt van, ik was er helemaal klaar mee, dan... Ja, ik zeg niet dat je dat niet moet doen, maar dan moet je wel goed nadenken van is het me dat waard? Mijn vriendin en ook andere vrienden, die waren echt helemaal klaar met de scriptie na een half jaar. Ja, ik vond, toen ik hem schreef, was ik eigenlijk ook wel leuk. We zouden het toch wel langer kunnen doen. En dat is wel een beetje de graadmeter, denk ik ook. Dat een PhD is geen, hoe zeg je dat? Het is geen sprint, maar een marathon. Ik heb er nooit een marathon gelopen, maar ik kan me er in ieder geval bij voorstellen dat je moet gewoon lang kunnen volhouden. Ik ben ook absoluut niet, hoe moet ik dat zeggen? Ik heb periodes dat ik dus hard werk en dat ik minder hard werk. Maar het is niet dat ik 4 jaar lang 80 uur in de week werk of zo. Dat zou ik überhaupt niet volhouden.
Oké, dus als je promoveert binnen geschiedenis, dan schrijf je een proefschrift van 100.000 woorden. Dus ongeveer 5 scripties, weten we nu. En daarnaast geef je vaak onderwijs. En er zijn dus verschillende manieren om aan een promotieplek te komen.
Dan heb ik nog wat aanvullende feitjes gevonden. Het aantal promoties per jaar in Nederland is in 25 jaar ruim verdubbeld. In 2021, dat zijn de meest recente cijfers op dit moment, waren er meer dan 36.000 promovendi in Nederland. En meer dan de helft daarvan komt uit het buitenland.
En de gemiddelde leeftijd waarop de promotie wordt afgerond is 33 jaar. Maar opvallend, een kwart van de promovendi in dienstverband, die rond de promotie helemaal niet af.
En als laatste feitje, iets meer dan de helft van de promovendi is niet in dienst van de universiteit, maar promoveert via een beurs, via het eigen werk of op eigen kosten. En we gaan er later in de serie ook nog wat verder op in. Actie.
Oh, we weten dus nu wat promoveren inhoudt voor geesteswetenschappers, maar eigenlijk heb ik nog niet echt een goed idee van wat het dan inhoudt voor beta promovendi. Want dat zal toch wel weer heel anders zijn, denk ik.
Dat denk ik ook. Ja. Dus laten we op beta safari. Ja, hier in het prachtige Gorleus. Ja. Door de schuifdeur. Ik beschrijf maar gewoon even alles wat we doen. Het is hier behagelijk. Het is hier warm.
Er zijn wat plantjes. We moeten wel hier naar boven, dat weet ik toevallig.
Oké, rechts of links?
Links.
Oké.
Ja, daar is de bibliotheek, maar daar hebben we niet echt ietsje aan, toch?
We kunnen even loeren of we de promovendi herkennen, maar ze hebben niet echt meestal duidelijke uiterlijke kenmerken. Nee, laten we hem overslaan.
Hier zijn ze niet, hè?
Hier zijn ze niet.
Hoe zou jij een promovendus beschrijven qua uiterlijke kenmerken?
Als een wijze uil is het eerste wat in me opdoen, maar...
Ja? Dus dan zijn we op zoek naar iemand met een bril?
Ja, zoiets.
En
boeken, veel boeken.
Ja, maar dit zijn beta promovendi.
Die, ja, die lezen ook boeken, jawel. Die hebben boeken en apparaten. Ah, oh. Hier zien we iets. Oh. Ik denk ook eigenlijk niet dat je hier zomaar bij dingen naar binnen mag lopen, zoals het bij geesteswetenschappen wel het geval.
Nee, dat denk ik ook niet. Dus we kijken nu dus uit op een zaal met allemaal chemische instrumenten, denk ik.
Ja, weinig leven te bekennen.
Ja, nou ja, dat schiet dus niet op. Oh, de TOA. Dat ken ik nog van de middelbare school.
Ja, maar zou het hier hetzelfde betekenen? We kunnen hier even vragen of ze weten waar de promovendi zich schuilhouden.
Oh ja.
Hier in dit gebouw. Okay.
Is goed.
Hallo. Hallo. Wij maken een podcast over promoveren.
Ja.
En we zijn naarstig op zoek naar beta promovendi.
Okay.
Waar kunnen we die vinden in dit gebouw?
Overal, denk ik. In een hele nieuwe.
Oké.
Ja, zijn op zoek naar promovendi.
Hallo.
Wat houdt jouw promoveren in? Wat ben je aan het doen?
Ik sta eigenlijk vrij fundamenteel in de wetenschap. En dat houdt in dat ik moleculen ontwerp en synthetiseer. Die potentiële eigenschappen kunnen hebben en daarbij een rol kunnen bieden als bijvoorbeeld medicijnen of als testen voor in ziekenhuizen om te kijken of patiënten aan bepaalde ziektes lijden.
Ja, dat is wel heel wat anders dan mijn eigen geschiedenisachtergrond. En moet jij dan uiteindelijk net als een geesteswetenschapper een enorm proefschrift schrijven of zit dat anders in elkaar?
Ja, dat klopt, ja. En dan is eigenlijk het doel om al zoveel mogelijk van je onderzoek gepubliceerd te hebben. Want dat is heel gunstig, want dan zit het eigenlijk al in een boekjesformat. Je kunt het paper dan direct vertalen naar een hoofdstuk. Dus dat scheelt je later weer heel veel werk.
Oké, dus dan heb je wel meer publicaties in de tussentijd, als ik dat goed begrijp.
Ja, klopt. Ja. Ja. Je probeert eigenlijk al je projecten, al je lopende onderzoeken af te ronden. Tot een punt dat je er een paper van kan maken. En dan is het verhaal dus echt af. Dat laat je aan de buitenwereld zien. En ja, dat is uiteindelijk natuurlijk ook wat je in je boekje wilt hebben. Een afgerond verhaal.
Oké. Suus, heb jij nog een prangende vraag nu we een eerste promovendus gevonden hebben?
Nou, zeker. Ja, ja. Over werkdruk.
Ja,
want
ja,
dat is de grote twijfel. Van, moet je dat wel willen, zo'n academische carrière?
Ja, dat is een hele goede vraag. Wat ik zelf gemerkt heb, is dat het met name druk is die je zelf oplegt. Maar ik weet ook dat dat verschilt per PI, per werkgroep, per onderzoeksgroep. Dus dat durf ik niet te zeggen of dat voor jullie dan hetzelfde zal zijn. Maar in mijn geval, mijn baas zie ik maar eens in de 2-3 maanden. Maar het is meer een strijd met jezelf. Dus intern de lat hoog leggen en daar maar altijd aan voldoen.
En heb je een beetje een goed toekomstperspectief of worden het allemaal tijdelijke contracten voor jou?
Als ik binnen de academie zou blijven, is het een tijdelijk contract inderdaad. Dus dat is niet zo'n heel gunstig toekomstperspectief. Maar als ik de industrie in zou willen, dan kan ik redelijk hoog instromen en dan zijn er zeker wel baangaranties. Ja, in dat opzicht.
Daar heb je wel vertrouwen in.
Ja, klopt. Ja.
Dat is toch een groot verschil, denk ik.
Dat is wel een groot verschil, denk ik ook. Ja, inderdaad.
Er komen net 2 andere
bommen
aan.
Oh, nog meer bommen.
Oh, ja, dat zijn die met die tank. Die zagen we net al. De tank moet ergens heen.
Dilemma's. De tank moet ergens heen.
Okay.
Weet je een plek waar we nog meer promovendi kunnen vinden?
Ik heb nog collega's lopen. Ik weet niet of jullie die willen eens kijken. Dat kan. En anders zou ik het op de 3e of 4e verdieping proberen hier al in de nieuwbouw.
Oké. Zullen we dat eerst doen? 3e of 4e verdieping?
Ja.
Oké, gaan we daar naartoe.
Dankjewel. Nou, veel succes dankjewel. Met je laatste jaar.
Ja, dank je.
Jullie met de podcast.
Dank
ja,
je.
Dankjewel.
3e, 4e verdieping. Valt toch zwaar hier. Op zo'n trap.
Daar zie ik licht branden.
Oh, nou...
Er zit één iemand met een pipet. Die ziet er wel heel geconcentreerd uit.
Ja, laten
niet?
We niet storen. Het is levensgevaarlijk, denk ik. Ik ben toch een beetje bang.
Ja, ben jij hier een beetje bang voor?
Nou, kijk, die jassen.
Ja, maken die maken angstig. Het intimiderend,
ja,
toch?
Ja. Van je moet echt ontsmetten ja. Al.
En zie je dat machientje daar? Dat gaat keihard op en neer.
Daar misschien is die ene manier. Oh. Die is nu helemaal klaar met ons.
Hoi.
Ja, dat is toevallig hoor. Dat is niet expres.
Je duikt overal op.
Ja.
Mogen wij toch wat vragen aan je? Ik weet niet of je nu minder haast hebt, maar...
Ja, is goed.
Dat... Ja? Want, er komt allemaal muziek uit dit gebouw. Wij dachten dat jullie heel geconcentreerd bezig waren, maar dat is helemaal niet zo.
Ja, dat is wel zo, maar we hebben natuurlijk een beetje afleiding nodig hè, van de drukte van de
dag. Ja, nou het lijkt daar wel een discotheek daarbinnen.
Nou, gewoon af en toe op de werkvloer een beetje muziek erbij.
Oké, maar jij bent ook promovendus.
Ja.
En wat doe je precies?
Ja, dus er is een eiwitje... Er is een eiwit in het lichaam, daar zit een bepaalde modificatie op. En die maak ik, zeg maar, die modificatie. Met wat anderen nog ook. We zitten met zes, denk ik, op dat onderwerp.
Ja.
En dat sturen we op naar biologen die dat kunnen testen in het lichaam. Zo weten we dan meer aan het einde over deze modificatie.
Oké. Hoe ziet een gemiddelde dag er voor jou uit?
Ja, ik denk wel iets anders dan bij geesteswetenschappen. Ja, wat ik dus doe is eigenlijk vooral in het lab... echt proefjes, dus om deze stofjes te maken. En ja, er wordt eigenlijk heel veel labwerk bij, dus meestal ben ik wel meest van de week in het lab bezig. En ja, daarnaast wordt inderdaad nog een beetje het lezen en wat dingen bedenken, wat plannen bedenken. En praten met mensen, zeg maar, over hoe we het allemaal beter kunnen maken. Ja, het proefschrift komt denk ik meer bij ons aan het einde. Als we echt gemaakt hebben wat we willen maken en getest hebben. En dan moeten we dat een keertje samenvatten natuurlijk in een boekje. En dat wordt dan het proefschrift.
En er zijn allemaal verhalen over hoge werkdruk. Merk jij daar iets van?
Ja, ik denk dat je het zo druk kan maken als je zelf wilt, denk ik. Je kan heel ambitieus zijn en heel veel dingen tegelijkertijd op je bord nemen. Maar je kan het ook iets rustiger aan doen als je dat wilt. Ik zelf heb ik ervaar daar niet heel erg een grote druk van hoger af ook bij.
Ja.
Er moeten wel dingen gebeuren natuurlijk, maar ja, je kan het best wel zelf invullen, vind ik zelf.
Want hoe zie jij de toekomst voor je? Is die rooskleurig?
Rooskleurig, ja, dat hoop ik wel. Maar nee, nog niet echt grootse plannen hierna. Af en toe kijk ik wel een beetje wat er voorbij kan komen voor later. Maar dat weet ik allemaal nog niet. Ik ga eerst dit, ik zit nog 3 jaar hier vast. En daarna,
oh, je bent net begonnen,
ja,
eigenlijk.
Een jaartje bezig, okay. Inderdaad.
Ja.
Dus eerst nog dit 3 jaar doen en dan zien we wel weer verder wat de toekomst brengt. Of het rooskleurig is of niet.
Succes
verder.
Ja.
Succes met jullie zoektocht weer.
Dankjewel.
Ja, best opvallend om te horen, hè? Dat ze bij de beta's in ieder geval zich niet heel veel zorgen maken over baankansen of over werkdruk.
Nee, daar hebben ze inderdaad wel de hoop dat ze gewoon een baan kunnen vinden op een plek die bij hun promotieniveau past.
Ja, en hoe kijk jij er nu naar met de kennis die we nu hebben?
Ja, die 5 scripties, daar schrok ik toch een beetje van. Dat wordt dus toch wel pittig. Maar ja, het viel me wel op dat de mensen die wij spraken nog best wel relaxed erin stonden. Dus wat dat betreft kreeg ik er toch wel een goed beeld van.
Zou jij dan in een team willen werken? Of zou je zelf, heb je al zelf helemaal een idee waar je dan een onderzoek naar wil doen bijvoorbeeld?
Ik heb wel ideeën over een onderzoek. Bijvoorbeeld mijn masterscriptieonderzoek, dat zou ik voort kunnen zetten. Maar dan moet je dus zo'n beurs aanvragen. Dat is volgens mij ook wel lastiger.
Ja, dat is al heel veel werk ook.
Ja, maar in een team lijkt me wel veel voordelen hebben. Dat je samen met een onderwerp bezig bent. En misschien ook juist dat het niet helemaal je eigen onderwerp is. Maakt het ook wel weer dat je minder verantwoordelijkheid daarvoor hebt of zo.
Je deelt dat dan met anderen. Ja, dat scheelt denk ik wel een hoop.
Ook als je in een team zit, promoveer je uiteindelijk alleen. Dus je schrijft uiteindelijk wel je eigen proefschrift natuurlijk.
Ja, maar dan is er is meer controle op een soort goede manier, denk ik.
Ja, dat denk ik ook.
De mensen die we tot nu toe hebben gesproken lijken best relaxed. Maar die problemen, die zijn er wel echt natuurlijk.
Dat blijkt ook wel uit wetenschappelijk onderzoek. In de volgende aflevering gaan we daar verder op in. We wonen onder andere een protest bij tegen het gebrek aan vaste contracten aan de universiteit. En we horen meer verhalen van promovendi. Inge vertelt ons bijvoorbeeld waarom ze na 8 jaar besloot te stoppen met haar promotie. En Joyce vertelt waarom haar promotie juist een buitenkans is.
Je luisterde naar een aflevering van Twijfeltraject, een podcast van Mare. De podcast is mede mogelijk gemaakt met de steun van het Leids Media Fonds. Gijs Turkenburg en Mees Provoost maakten de muziek.